Welkom bij De Steen, de podcast over actuele thema's binnen de bouw- en vastgoedsector. We bespreken maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en we delen kennis en ervaringen om relevante vraagstukken op te lossen. Van woningbouwopgave en energietransitie tot biodiversiteit en klimaatverandering. Heb jij een inspirerend verhaal? We komen graag bij je langs voor een podcastopname. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kun je vinden op www.rebf.nl. En dan nu door naar de aflevering van De Steen. Luister je mee? Welkom bij de Dag van de Volkshuisvesting. We maken tijdens deze bijeenkomst een reeks aan podcasts over actuele onderwerpen, want de woningmarkt staat onder hoogspanning. Iedereen voelt het en heeft inmiddels ook wel een gezicht bij een woningzoekende. Een naam bij de woningnood. De urgentie is groot, de opgave is enorm. In deze aflevering gaan we het hebben over toekomstbestendig en duurzaam. Hoe zorgen we dat we niet alleen meer, maar ook betere woningen bouwen, energiezuinig, comfortabel en gezond? Ik ben Wouter Truffino en samen met mijn co-host Roland Veniers gaan we in gesprek. Deze keer praten we met Theo Rook, Pepijn van Lobbenstein en Jan van Beuningen. Welkom mannen.
Ja, dank je.
Leuk.
Het is een mannentafel geworden. Theo Rook, directeur commercie bij Van Wijnen. Pepijn van Lobbenstein, Havensteder.
Ja, klopt.
En Jan van Beuningen, directeur bouwen en energie van het ministerie VRO.
Klopt.
Roland.
Ja, goedemorgen allemaal. We gaan er meteen lekker in. De verduurzaming van de woningvoorraad is misschien wel de grootste opgave van deze tijd. Waar wringt het meest? Geld, techniek of gedrag? En dan begin ik bij VRO.
Oké, ik denk eigenlijk dat het met die energietransitie in de gebouwde omgeving deels heel goed gaat. Dus een aantal onderdelen gaan best snel. Als je kijkt dat we in 2010 nog 34 megaton uitstoten, stoten we inmiddels eigenlijk nog maar 17 uit.
En dat komt omdat er zijn we er al toch?
Nee, nog lang niet, want we moeten richting nul. Oh. Maar er zit wel een goede energie in. En dat komt vooral in het individuele spoor, zeggen we wel eens. Dus er zijn heel veel mensen die willen verduurzamen. Er zijn heel veel mensen die hun thermostaat wat lager hebben gezet. Er zijn al heel veel warmtepompen verkocht. Maar in dat individuele spoor, daar gaan we het niet mee redden. Dus het ingewikkelde eigenlijk vooral zit in, hoe krijgen we van dat individuele spoor nou opschaling? Hoe gaan we naar de collectieve kant? En aan de andere kant zie je dat het deel dat gaat over isolatie best wel snel gaat. Daar zit ook op een spoor richting 2050 wat we moeten doen. Alleen de installaties, warmtenetten, dus collectieve, dat gaat gewoon echt te langzaam. En waar zit het dan in? Dat zit dus zowel in gedrag van mensen, maar ook in de instrumentatie die we daarvoor hebben. Maar de technieken zijn er eigenlijk wel.
Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben.
Pepijn, jij werkt voor Havensteder, woningcorporatie. Je hoort Jan het net zeggen. Waar zijn jullie mee bezig om die versnelling en het volume groter te maken?
Ja, we zijn er al eigenlijk een hele lange tijd mee bezig. Sinds 2015 zijn we ons bezit flink aan het verduurzamen. En dat is vooral isoleren, maar ook een gebiedsaardpark aardgasvrij, waar we hier ook met een docu staan op deze dag. Daar zijn we al fors mee bezig om woningen aardgasvrij te maken. Maar op jouw vraag, Wouter, schoot me wel een beetje te binnen. Ja, ik heb vooral heel plat behoefte aan geld. Maar ook wel aan een stabiel overheidsbeleid. Wat ik de afgelopen jaren, daar hebben we daar echt wel fors last van gehad. En ik zoek ook wel een sociaal rechtvaardige transitie. Die moeten we met elkaar beter te organiseren. Dat zijn voor mij de drie bullets die bij mij omhoog schoten toen je die vraag stelde.
Maar je behoefte aan geld, om daar even mee te beginnen. Je geld gaat naar nieuwbouw. Maar we hebben dus ook geld nodig voor die verduurzaming.
Zeker.
Waar komt dat dan vandaan? Waar zou het vandaan moeten kunnen komen?
Ja, dat is echt het lastige vraagstuk nu. De woningcorporaties gaan ook een beetje naar een afgrondsjaar. Het geld is zometeen op binnen de corporatiewereld. En wat we nu aan nieuwbouw uitgeven, kunnen we inderdaad niet stoppen aan verduurzaming.
In bestaande bouw, ja.
Ja, Havensteder heeft nu ook vanaf 2030 eigenlijk geen middelen meer om woningen aardgasvrij te maken. Dus mijn werk als programmamanager is zometeen wel afgelopen.
Terwijl je nog niet klaar bent?
Zeker niet, nee.
Nou, dat moet slecht nieuws zijn voor VRO, denk ik.
Nou, het klopt gewoon. Kijk, als je kijkt naar wat we uitgeven in de verduurzaming van de gebouwde omgeving, is dat best wel veel. Dat is bijna 2 miljard per jaar. En dat is de laatste jaren enorm snel omhoog gegaan. Dus daar zitten hele grote subsidies in als de ISDE. Daar zitten belangrijke subsidies in voor warmtebedrijven als de WIS. Maar het klopt ook. We hebben continuïteit van beleid nodig. Dus een van de belangrijkste inzetten voor deze formatie is dat we ook na 2030 een soort continuering krijgen van het klimaatfonds. Want daar komen veel van die middelen uit. En dat loopt inderdaad vanaf 2030 af. Mijn begroting is nu fors. Mijn eigen directie gaat 1,7 miljard. En in 2030 is het nog 60 miljoen. Dus dat is
heftig.
Dat is heel heftig en daarom moeten we daar in de formatie op inzetten. Dat is overigens niet zo heel gek, hè, want heel veel van dit soort bedragen en termijnen lopen gewoon af na een kabinetsperiode. Ja. Dus ik zie dat ook wel rooskleurig tegemoet.
Theo, voor jou?
Ja, uiteindelijk als je natuurlijk kijkt naar dat er een behoefte is, dat is natuurlijk fijn voor ons als bouwer. Geld snap ik ook. Van de andere kant zijn er ook wel mooie voorbeelden in Nederland, denk ik, te noemen. Wij zijn met Wold en Waard Wonen gestart in 2019... met het toepassen van vlas in daken, zeg maar. Dus daar doen we ook iets mee aan biodiversiteit. Het mooie is dat je dus ook het bij boeren teelt lokaal. En dat probeert zoveel mogelijk ook lokaal weer toe te passen. Dus dat is denk ik een mooie vorm.
Ja.
Daar zijn we gestart met 500 woningen. Inmiddels is er een corporatie, Woon Friesland, een van de grotere woningcorporaties in Friesland. Die is ook gestart. We hebben meer subsidie gekregen van 4,5 miljoen. Dus ik snap jouw oproep voor geld, hè? Want uiteindelijk zit je met een deficit van 3 tot 3.500 euro per woning. Maar wat je uiteindelijk wel ziet is dat daarmee krijgen we wel het vliegwiel, het aanjagen, zeg maar, van deze nieuwe innovaties. Die hebben nou eenmaal in het begin ook wel wat steuntje in de rug nodig. En uiteindelijk wil je naar die opschaling, en die snap ik natuurlijk ook vanuit het ministerie, hoe ga je dat dan met elkaar op een goede manier doen? En dat vraagt wel een iets andere aanpak.
En als we het dan over verduurzaming hebben, Theo, dan hebben we het vooral eerst over de schil, hè, isolatie. En dan hebben we het over de installaties, aansluiten op warmtenet, warmtepompen, et cetera, et cetera. Als ik nou eens aan jou vraag, wat kost het nu per woning om die te verduurzamen? Kun je daar een getal aan hangen?
Dat is heel lastig. Dan kun je beter denken aan de corporatie vragen. Ik heb zelf soms wel
pijn.
Ja, goed.
Die zit er toevallig.
Ja, ik denk dat ik al snel 60.000 euro voor isoleren kwijt ben. En voor aardgasvrij ben ik 30.000 euro kwijt. Dus ik ga richting een ton per woning wat ik nu moet investeren. En dan heb ik het alleen over isoleren en aardgasvrij. Dus dan heb ik het nog niet over het onderhoud of over, over funderingen die we moeten beetpakken. We hebben iets van 10.000 woningen, van onze 40.000 woningen. Een collega staat hier ook vandaag. Hebben we funderingsissues.
Ja, dus dat is ook woningen. Een groot probleem. Ja,
ja dat is ook ongeveer een ton per woning. Ja. Dus we hebben het echt over dat soort gigantische bedragen.
En wat levert het uiteindelijk dan op?
Ja, uiteindelijk hebben we dus een sociale huur die we gelukkig hebben. Ik weet inmiddels eigenlijk niet meer wat we precies vragen, maar dat zal richting de 700-800 euro zijn wat we mogen vragen aan huur. En daar kunnen we echt bij lange na niet deze investeringen uit betalen.
Nee.
Ja, plus dat volgens mij je ook deze investering niet mag doorrekenen aan de huurder.
Nee.
Dus uiteindelijk gaat het van het budget van nieuw af.
Ja.
En dat is een beetje, denk ik, wat voor de corporaties lastig wordt in deze tijd. Dat als je investeert, zeg maar, dan krijg je meer terug voor die euro die je investeert. En wat er van de corporaties vanuit de verduurzamer gevraagd wordt, is investeren, eenmalig investeren, zonder
iets terug.
Ja, het is eigenlijk zijn kosten geworden, laat ik het zo zeggen. En dat maakt wel dat het bekend is dat heel veel corporaties in 28, 32 zo, nou, het geld is op, zeg maar. En de borging is er dan ook niet meer. En wat dan wel? En dat is wel een zorg, zeg maar, of je dan met subsidies er nog uitkomt op dat moment.
Jan, jij wilde opschalen.
Ja.
Als ik dit zo hoor vanuit de markt, vanuit die woningbouwcorporaties, die zien dat helemaal nog niet zitten. Dat opschalen.
Nou, volgens mij gaan
ze willen wel.
Ze willen wel, maar veel gaat er ook wel goed. Nee, maar even kijk, dit punt is natuurlijk een bekend punt.
Ja.
Als je kijkt naar. We hebben met de corporaties prestatieafspraak, de nationale prestatieafspraak gemaakt. En als je nou kijkt naar hoe de woningvoorraad in Nederland grofweg uitziet, dan zie je dat corporaties het eigenlijk ook verreweg het beste doen. Daar zijn we de EFG-labels aan het uitfaseren. En dat gaat eigenlijk in een best wel hoog tempo.
Ja.
Die zitten dus ook daarbij in. En daar is de afspraak gemaakt. Ook omdat de corporaties dat zelf hebben gezegd. Wij zetten daar geen huurverhoging tegenover. Dus binnen de nationale prestatieafspraken hebben we afgesproken dat die EFG-labels worden uitgefaseerd. En dat gaat best wel goed. Na die corporaties komen eigenlijk de particulieren.
Ja.
Daarna de private huurders.
Ja, de VVE's.
Helemaal onderaan de VVE's.
Ja.
Daar kunnen we het zo meteen nog even over hebben. Maar,
ja, maar over wat voor getallen hebben we dan? Over wat voor volume?
De volume in de verdeling tussen die vier, bedoel je? Tussen die vier blokken?
Ja, ik... Volgens mij 2,4 miljoen...
Corporaties ongeveer.
Ja, dacht ik. Ruim 8 miljoen woningen in Nederland.
Dus iets meer dan de helft is ongeveer particulier. En dan heb je nog veel particuliere verhuurders. Dat is denk ik dat laatste grote deel. En dan zit een groot gedeelte in VV's.
Ja. Worden er wel steeds
en vooral
minder,
de grotere VV's echt ingewikkeld.
Die particulieren worden wel steeds minder. Hè? Die gaan nu in Spanje naar investeren. Ja, maar we lachen erom. Maar dat is... Ik ben daar wel zoekend in.
Dat is wel heftig. Want daar gaat dus ook niet meer die verduurzaming plaatsvinden.
Precies.
Ja. Dus dat is... Maar als we het even positief kijken... op al die vlakken moet dus beweging gaan plaatsvinden.
Ja.
Wat gebeurt daar dan wel waarvan je zegt van... nou, dat is, vind ik wel interessant en daar kunnen we van elkaar van leren?
Dat die EVG-labels bijvoorbeeld in een heel hoog tempo worden uitgefaseerd. En het klopt ook dat die kosten daarvan vrij hoog zijn.
Ja.
Komt ook omdat sommige corporaties zijn er al wel. Dat was het voorbeeld van net. Maar sommige corporaties zijn er wel heel goed aan het samenwerken. Maar we moeten daar eigenlijk ook naar een innovatie... in de manier waarop je dat isoleert, in een iets grootschaliger aanpak... Waarbij je eigenlijk ook wil dat er continue verbouwstromen ontstaan. Dus dat daar ook op geïnnoveerd kan worden door de bouwsector. En dat je parallel aan de bouwstromen verbouwstromen krijgt. Waardoor als je weet, nou, dit zit in deze batches onder zoveel tijd vergelijkbare elementen. Dan kan je daar ook op innoveren en gaan de kosten omlaag. En dat is ook precies de onderliggende motivatie voor de meer subsidie waar net naar verwezen werd. We hebben een aantal plekken in Nederland, 8, waaronder Van Wijn er ook een heeft... Waar die meer subsidie wordt toegepast om die kosten inderdaad te drukken.
Ja. En werkt dat zo? Misschien... Fijn. Je ziet jou een beetje neeknikken.
Ja, sorry. Ik ben altijd misschien wat cynisch over. Hoor. Maar ik denk dat het heel goed is. Want het gaat ons echt wel helpen om dingen efficiënter te gaan organiseren. En om eenduidigheid te krijgen. Maar of dat nou echt tienduizenden euro's gaat schelen per woning, ik geloof het niet.
Nou, we hebben natuurlijk heel veel woningbouwcoöperaties in Nederland. Hoeveel zijn er? 300?
250.
Ja, precies. Je zou het, en die hebben geen commercieel belang. Dus die kunnen allemaal met elkaar samenwerken. Dus het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als je inderdaad een soort van... Eens. Het klinkt heel logisch. Een stroom op kan zetten. Waardoor Theo ook kan zeggen van... Nou, maar oké, als ik het op deze manier kan plannen... dan wordt het misschien wel goedkoper.
Nou, misschien ook wel goed om te noemen. We hebben een heel mooi voorbeeld in Zoetermeer-Delft. Een beetje die regio. Daar is VRDRS, Vidomus, moet ik opletten altijd, Rijswijk Wonen, Rondom Wonen, Stedelink en De Goede Woning.
Kijk.
Die hebben daar volgens mij is van 800 miljoen in de markt gezet. Op basis van een partnerselectie en samenwerking. En daar zijn wij een van de gelukkige partijen ook.
Ja.
En wat ik daar heel mooi van vind, is dat er een hele mooie leercurve zit. Open boek situatie. We kijken bij elkaar in de keuken. En dat gaat zelfs op het niveau. En dat kan gelukkig omdat we geselecteerd zijn. Dat als je qua capaciteit het ene jaar wat minder capaciteit vrij hebt voor deze opgave. Dan pakt een ander het op. Dus het is niet zo dat je per jaar precies zoveel omzet. Nee, dat wordt gewoon op een transparante manier met elkaar afgesproken. En wat het nog een keer extra mooi maakt. Is dat je op buurt- en wijkniveau kijkt. Waardoor je dus daar waar voorheen zeg maar, de ene corporatie bezig was en de ander. Kijk je nu echt op buurt- en wijkniveau. En kan je dus als uitvoerende partij die hele wijk in één keer beetpakken. En dan kan je dus ook dingen doen als de vergunningen met ecologie en dergelijke. Ook op wijkniveau één keer aanvragen. Waardoor je veel meer die zekerheid hebt van die continue stroom. Want dat is in Nederland wat we nodig hebben. Continue nieuwe, voorspelbare flow. Deal flow noemen we dat ook wel eens. Maar dat je daarvan op aan kan. En daar kan je menskracht op inzetten. Kan je op doorinvaan, innoveren.
Yeah.
Ja. Alleen, dat is dan een mooi voorbeeld waar wij dan toevallig geselecteerd zijn.
En je kan het ook met minder mensen doen. En dat is
uiteindelijk, ja.
Pepijn, ik zie jou nou een beetje knikken.
Dus ik ben hier helemaal voor. Helemaal top ook. Maar dan nog, een paar jaar geleden, 2018, heb ik een gebouw laten renoveren voor 50.000 euro per woning. Ik zit nu op een ton tot 150.000 euro per woning. Dat kan je niet goed maken met dit efficiëntie in het proces, leren van elkaar. Het zit hem echt in die bouwkosten die gewoon echt enorm gestegen zijn.
Ja.
Maar die
krijgen we niet zomaar naar beneden, denk ik.
Ik denk het ook niet.
Heb je een gevoel bij waar dat dan zit binnen die bouwkosten?
Ja, materialen en personeel, dat is wat ik terugkrijg. Ja.
Maar de installatie?
Installaties zijn ook duur, maar ik weet niet of die navenant gestegen zijn.
Ik zie is dat, zeker bij nieuwbouw kan ik dat wel... voorheen zat je ongeveer op 15% van de investering. Inmiddels is dat een derde minimaal. En dat is wel waar ik me zorgen over maak. En dan natuurlijk het programma Stoer is daar denk ik een mooi eerste aanzetje voor. Maar we hebben ons in Nederland best wel veel comfort aangemeten. Dus als je een ISO-norm hebt waarbij in de badkamer 22 graden, in je slaapkamer 18 geloof ik en beneden 20. Daar worden al die woningen op gebouwd. Ja. Terwijl als ik naar mezelf kijk, ik hoef boven echt oprecht geen verwarming. Nee. En misschien een stralingspaneeltje voor als mijn kinderen daar aan het studeren zijn. Dus even op even dat moment iets. De comfort willen hebben. Dus ik denk ook wel goed is om na te denken over dat stukje. Want ook dat gaat over betaalbaarheid. Uiteindelijk.
Eens. Ja. Maar goed, de installatieprijs die is natuurlijk niet omhoog gegaan vanwege dat comfortniveau. De prijs voor die installaties die is omhoog gegaan door de markt. We zien dat we eigenlijk op alle vlakken terugkomen. Hoe zouden we die wel omlaag kunnen krijgen? Want dit zit gewoon in de keten.
Nou ja, ook dus.
Ik heb soms wel eens het gevoel dat ze heel veel. Nou, moet ik misschien opletten, maar heel veel lobby gepleegd hebben, zeg maar. Waardoor hun installaties voorgeschreven worden. Terwijl op het moment dat je ze er anders naar kijkt en met minder installaties ook dingen voor elkaar krijgt, dan kun je wel een breekijzer erin zetten.
Ja, maar het zijn wel twee verschillende discussies.
Ja, dat denk
ik. Want één is, en dat, daar promoten we ook voor, dat zat in Stoer ook, dat we installatiearmer gaan bouwen. Ja. En daar kun je ook gewoon het gelijkwaardigheidsprincipe vanuit het BBL toepassen. Dus je hoeft niet al de installaties te bouwen die je moet bouwen als je een vergelijkbare energieprestatie krijgt. Maar het andere is het punt van de gestegen bouwkosten in de afgelopen jaren. Als je gewoon kijkt naar hoe duur, precies het voorbeeld van de renovatie van net. Nou, met elkaar beter inzicht krijgen. Daar ben ik ook wel benieuwd naar jouw antwoord op. Maar waar zit dan eigenlijk die enorme stijging van die bouwkosten? In die 3-4 jaar zijn die kosten met 25-30% gestegen.
Ja, uiteindelijk dan arbeid en materiaal. En ik denk dat terecht, als je kan natuurlijk inderdaad slimmer en dan kan je er misschien 10-15% afkrijgen of zo. Dat is wel een feit, zeg maar. Dus de opgave in Nederland om te verduurzamen van het bestaande bezit komt denk ik langzaam wel op het punt terecht dat je ook soms de vraag zou kunnen stellen van, misschien is dat raar, sloop nieuwbouw, zeg maar. Hè? Dus wat is dan? En je kan dan ook namelijk verdichten. En je kan ook weer kijken naar het toevoegen van andere producten. Want we zien ook natuurlijk dat de behoefte van Nederland ontzettend aan het veranderen is. Veel meer eenpersoonshuishoudens. Er zijn heel veel corporaties waar.
Ja, je bent woningen aan het verduurzamen waar we misschien helemaal geen behoefte meer aan hebben. Ja. Uiteindelijk.
Dat is natuurlijk gevaarlijk om dat zo te stellen. Ja. Ja. Want uiteindelijk kijken we ook naar duurzaamheid.
Ja.
En het is natuurlijk nog steeds zo dat gebruik maken van de bestaande structuur.
Juist.
Het beste ever is, zeg maar.
Ja.
Dus uiteindelijk krijgen we ook dat CO2 duurder wordt. Dus daarom zijn wij natuurlijk aan het kijken naar andere vormen van materialisering. Om wel die CO2-verduurzamingsslag te kunnen maken met elkaar. Maar,
ja, ik denk dat de oplossing gezocht moet worden inderdaad in minder installaties in plaats van vasthouden aan bestaande gedachten. Ik bedoel, als ik een beetje die markt analyseer, hè, waar die prijsstijgingen voor de installaties vandaan komen, dan denk ik aan geopolitieke situaties. We hebben gezien dat de oorlog in Oekraïne best wel impact heeft gehad op een heleboel installatietechnische producten. COVID heeft een effect gehad. En wat we nu heel erg zien is de chipfabrikage. Want al die datacenters die AI moeten huisvesten hebben heel veel chipjes nodig. En die hebben gewoon volledig de boel opgekocht. Dat zijn dezelfde chipjes die ook in onze warmte komen.
En energie, hè?
Ja.
Netcongestie.
Ja, dat telt er nog bij op. En dan komt water er nog aan. Maar wat zouden we kunnen doen? En misschien, Jan, kun jij hier een voorzetje voor geven? Wat zouden we kunnen doen aan die schil om toch die doelen te bereiken die jullie voor ogen hebben?
Nou, kijk. Laat ik het framen vanuit wat zou ik nu aan de formatietafel adviseren. Ja, wat moet er nu eigenlijk gebeuren? Kijk, het eerste is, je noemt al die geopolitieke situatie. Dat is dat, ik denk dat in de afgelopen jaren een te beperkt verhaal we hebben verteld over waarom die energietransitie en ook die materiale transitie noodzakelijk is. Dat is een beetje aan de ene kant.
Waarom die noodzakelijk is?
Waarom we dit moeten doen.
Ja.
Want dat is aan de ene kant een heel klein verhaal geweest van je verdient het terug op je energierekening of zo. En aan de andere kant een heel groot verhaal geweest van we moeten het klimaat redden. En dat narratief dat slaat eigenlijk niet meer aan. Mensen zijn er gewoon onvoldoende op aangehaakt. Het is een beetje klimaatgek is die achter Parijs aanrennen. Maar dat narratief.
Die ene die is te groot en die andere is te klein.
Denk ik, ja. En dat verhaal,
dus wat zou het dan moeten
dat
zijn,
verhaal
dan?
Is veel rijker. Namelijk, we hebben die energie- en materialen transitie gewoon echt nodig. Omdat we anders over een tijdje ons helemaal afhankelijk hebben gemaakt van een aantal landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Dus ja, onze geopolitieke situatie is zo veranderd dat we echt op onze grondstoffen moeten letten. En dat we ook echt moeten opletten waar onze energie vandaan komt. Dat is het eerste. En het tweede daar heel dicht tegenaan is het economisch verdienvermogen. Ook als je kijkt naar het rapport van Draghi. Zo meteen komt Peter Wennink natuurlijk. Waar verdienen wij ons geld mee? Ja. Dat zit voor een gedeelte ook gewoon hierin. Het derde, dus in plaats van tientallen miljarden te investeren of te weg te sluizen naar de import van fossiele brandstof en aardgas, gewoon hier investeren. En dan een hele belangrijke reden is, en dat is ook steeds sterker bij corporaties in onderdeel, de bredere welvaart, de gezondheid. Mensen met gewoon veel minder gezondheidslast als je in gewoon fatsoenlijke, verduurzame woningen zit. Geen schimmel en de kostenreducties in reuma-kosten en in astma-kosten. En dan heb je de sociale binding, je woningwaarde enzovoort. Dus dat verhaal met elkaar veel rijker maken. Dat is één deel. Het tweede deel is denk ik de continuïteit van beleid. Dus zorg er nou gewoon voor dat je zo'n warmtewet, de normering die we hebben aangekondigd, gewoon doorzet. En ook de subsidies die we hebben, dus de continuïteit in het geld. Dat zijn denk ik twee hele belangrijke dingen. Voor nu zou ik het derde zeggen, nu investeren in die warmtenetten. Als ze maatschappelijk goedkoop zijn, dan moet het ook voor de eindgebruiker goedkoop zijn. En daar moet gewoon geld bij om ervoor te zorgen dat we het organiseren. Dus dat zou mijn top 3 zijn van nu.
Ik denk dat het een mooi bruggetje is naar Pepijn. Maar wil je daarop reageren?
Nou, super. Zeker die laatste oproep ben ik helemaal voor. We willen heel graag van het aardgas af. En dat moeten we met elkaar mogelijk gaan maken. En zeker dat die voordelen ook van het warmtenet bij die eindgebruiker terechtkomt. Ja, ik zit ook wat te denken van, we hebben het ook over stabiel beleid. En eigenlijk ook over niet te veel doen. Dat proefde ik ook een beetje uit jouw verhaal van kijken naar die ISO-norm. En ik zit bijvoorbeeld naar de nationale isolatiestandaard te kijken. Ik vind die, zoals die nu is georganiseerd, ga ik eigenlijk veel te veel isoleren in de naoorlogse bouw. Puur om te voldoen aan dat vinkje van de nationale isolatiestandaard.
Terwijl ik dat zouden we minder willen doen.
Ja, want ik ga die woningen met 70 graden verwarmen, 65. Maar ik moet ze nu isoleren omdat ze op lage temperatuur zitten. Ik kan dat mijzelf niet vertellen, want ik zit daar ook weer 20.000, 30.000 euro per woning in te steken. Terwijl het eigenlijk niet hoeft voor de warmtebron.
Ja, ja, ja.
Dus ik hoop ook dat we wel naar het hele systeem blijven
kijken. Wat is daarvoor nodig dan om dat aan te passen? Of om dat beter op elkaar aan te laten sluiten?
Nou ja, dat die nationale isolatiestandaard ook gaat kijken naar de temperatuurbron. Waar ga je deze woning mee verwarmen in de toekomst? Ja, pas het daarop aan. Want dan zijn we niet...
Kan dat, Jan?
Nou, het is een bredere discussie dan alleen maar de nationale isolatiestandaard. En dat is goed om te noemen. En daar zit een spanning in, precies hierin. Dat is een vraag zometeen vanuit de EPBD. Dat is een Europese richtlijn. Moeten we zometeen een ZEB-eis maken? Een Zero Emission Buildings eis. En de eis vanuit Europa is dat een woning wordt met een lage energievraag. Dus ook voor de bestaande bouw. Dus het is belangrijk om gewoon te isoleren, ook vanuit de trias energetica. Zorg gewoon voor dat je fatsoenlijk isoleert. Daarin zit een economische afweging. Dus we zeggen altijd dat die eis niet zo moet zijn dat je zoveel moet isoleren dat het eigenlijk voor de woning onlogisch is. Dus heb je geen spouw, dan hoef je geen voorzet en ingewikkeld. De woning en de uitgangspunten van de woning staan centraal en die moet je gewoon fatsoenlijk isoleren. Maar dan heb je inderdaad, dus die lijn is eigenlijk de basislijn vanuit de EPBD. Maar die lijn die kan inderdaad op spanning staan met als je weet dat er altijd een hoge temperatuur warmtenet blijft, moet je dat dan eisen voor dit gebouw? Je kan ook zeggen, het is raar om dat niet te doen, omdat anders de rentabiliteit van dat warmtenet vergoed wordt door de mensen die daaraan moeten blijven betalen, terwijl je ze ook verder zou kunnen isoleren. Dus onze lijn tot nu toe is, laten we gewoon uitgaan van het gebouw, laten we uitgaan. Je weet ook niet of die hoge temperatuur altijd blijft. Dus zometeen isoleer je nu een deel, terwijl je het makkelijk verder had kunnen doen. Dus isoleer gewoon de standaarddelen van zo'n gebouw, zoals je kan doen, zoals dat gebouw dat vraagt.
Ik hoor Pepijn eigenlijk ook zeggen, de bengberekening voor mijn EPC-label voldoet eigenlijk niet meer aan waar we nu mee bezig zijn. Want dan moet ik mijn installaties in meerekenen, dan moet ik van allerlei dingen. Terwijl als ik eigenlijk installatiearm wil gaan berekenen, dan komt mijn bengberekening niet meer uit en voldoe ik niet meer met mijn EPC-label. Wat kunnen we daaraan doen?
Nou, kijk, dat is het andere punt. We hadden het net al even over dat installatiearmer bouwen en ook te kijken naar die installatie. Kijk, wij hebben ook in Stoer aangegeven, zorg nou voor dat je ook hier het gelijkwaardigheidsbeginsel vanuit het bouwbesluit toepast. Dus je kan best, als je een gelijkwaardige energieprestatie haalt, ook met minder doen. Dat moet je wel aangetoond krijgen dat je een gelijkwaardigheidsverklaring hebt. Maar die ruimte is er. Dus laten we die gewoon beter benutten om ervoor te zorgen dat we installatiearmer gaan bouwen.
En daarvoor hebben we isolatiematerialen nodig. Waar komen die vandaan?
Ja, dat is natuurlijk heel wisselend. Wij zijn best wel druk aan het kijken om dat met hennep te doen. Ook omdat je dat dan hier kan verbouwen en misschien ook nog wel een nieuw verdienmodel voor boeren zou kunnen introduceren. Want dat is natuurlijk uiteindelijk ook nog best een opgave in Nederland.
Ja. Maar waar komt het nu vandaan? Waar halen we onze producten vandaan, onze materialen vandaan voor de isolatie?
Nou, uit Europa, denk ik. Je hebt Isover, je hebt Rockwool. Dat is Europees, denk ik. Maar dat weet ik niet zeker.
Maar het kan in ieder geval lokaler.
Nou, ja. Uiteindelijk gaan we naar een maatschappij waarbij je lokaal dichtbij weer de norm wordt.
Ja.
Minder transport, slimmer omgaan met je ruimte.
We horen het Jan net zeggen, hè? Die afhankelijkheid van andere landen of andere continenten.
Europa zou ik dan nog enigszins meer als één willen blijven zien.
Ja, dat zou wel fijn zijn. Toch wel.
Even kan, zeg maar, want Nederland is natuurlijk veel te klein.
Ja.
Maar buiten Nederland, ja goed, ik heb de eerste Werners die ik had toen het Suezkanaal dicht lag. Wat een impact dat had op de hele wereld-economie. Dat heeft mij wel tot denken gezet van oké, je weet het wel. Maar dat momentum was bij mij wel dat die echt landde. Dus ik snap ook wel dat groot, waar jij het over had, dat groot en klein maken zeg maar van dingen. Persproef is best wel een ingewikkelde term. Maar uiteindelijk moeten we met elkaar in Nederland allemaal, iedereen zoals we hier zitten, iedere dag een stapje doen, maak het verschil. En die World Overshoot Day, zeg maar, hè, die in Nederland volgens mij in mei ligt of zo uit mijn hoofd,
ja,
dacht ik. Laten we met elkaar de uitdaging gaan om privé te zorgen dat je na de zomer zit.
Ja.
En dat zijn gewoon bewegingen die gewoon ontzettend belangrijk zijn.
Hoe doen jullie dat binnen Van Wijnen? Hoe neem je mensen mee in dit gedachtegoed?
Dit soort verhalen met elkaar delen.
Ja.
En er is op internet kan je prima een invulschemaatje doen en dan kan je gewoon naar je eigen overshoot day kijken. Nou, ik heb het ook een keer gedaan. Nou, daarna hebben we wel bepaalde dingen anders gedaan.
Dan schrik je eventjes.
Ja, uiteraard.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb hem nog nooit ingevuld. Maar op zich is dat wel heel
leuk om met je gezin te doen. En ook gewoon met elkaar die bewustwording. Maar goed, nu dwalen we af en toe het onderwerp.
Helemaal niet zelfs. Ik vind het wel raast interessant ook. Maar goed, als we dan toch een beetje van onderwerp gaan veranderen. Deze is misschien ook wel weer open. Hè? In een aantal gemeenten hebben ontzettend veel VVE's zitten. De ene is beter georganiseerd dan de andere. Hoe krijg je ook die VVE's in beweging om te gaan verduurzamen? En begin ik met Jan.
Kijk, die VVE's, ik denk dat je ziet dat daar ook wel het eigenlijk van incidenten naar een aantal koplopers aan het gaan is. Dus er zijn een aantal VVE's echt vergaand aan het verduurzamen. En dat is zeker weten de ingewikkeldste groep.
Waar zit die complexiteit?
Nou, dat is dat je iedereen moet meekrijgen in zo'n VVE. En dat is al in zichzelf ingewikkeld. De besluitvorming in zo'n VVE is ingewikkeld. Dus wij hebben daar een agenda voor gemaakt. Een VVE-versnellingsagenda die net is uitgekomen. Waarin eigenlijk drie belangrijke elementen zitten. De eerste is, laten we de besluitvorming in die VVE zelf vereenvoudigen. Dat je naar een 50 plus 1 gaat van het quorum dat er is. En dat
in plaats
blijkt
van, dat is 70 dan?
Ja. Dus ja. Dat is echt een aanzienlijke versimpeling. Maar aan de andere kant is dit ook geen panacee. Want je moet natuurlijk uiteindelijk bij iedereen naar binnen. Dus het is het besluit en een richting. Maar uiteindelijk moet je toch iedereen meekrijgen. Want je moet toch naar binnen. Dus het is ergens een versimpeling.
Ja.
Maar geen panacee. Dat is één. Het tweede wat heel erg verbeterd zijn de financieringsvoorwaarden voor een VVE. Als je kijkt naar, we hebben daar een subsidie. De SVVE heet die. De subsidie voor VVE's. En daar is net 100 miljoen bijgeplust. En daar is dit jaar 65 miljoen aan uitgegeven. Terwijl in alle eerdere jaren opgeteld 30 ongeveer is uitgegeven. Dus je ziet daar ook een enorme versnelling in.
Dus mensen willen wel?
Ja, dus er zijn steeds meer VVE's die daar een subsidie aanvragen. En belangrijk daarin is dat bij het warmtefonds, dat is het Nationaal Warmtefonds, waar je financiering kan krijgen, krijgen VVE's een rentekorting. Een rentekorting op een lening. En daar is sinds kort een ledenlening bijgekomen. En die ledenlening is eigenlijk dat je een paar honderd euro als individueel lid van een VVE, gesubsidieerd, eigenlijk tegen 0% rente, kan krijgen om je VVE, de verhoogde VVE-bijdrage te betalen. Dus dat je in zo'n VVE ook de mensen die eigenlijk niet mee kunnen, ook een financieringsconstruct geeft met een renteloze lening. Dat is wel voor mensen met een heel laag inkomen, maar dat is om een aantal mensen in die VVE's mee te krijgen. En het derde grote blok is de ondersteuning. Er is een heel groot kenniscentrum opgericht bij Milieu Centraal. Dat VVE's hierop helpt. En dat is nu in bedrijf. En daar hebben we net een grote opening van gehad. Dus je ziet dat die elementen samen, nou, dat is in ieder geval waar wij op inzetten. Blijft het dat er aan VVE's zelf eigenlijk ligt. Je daar vaak een trekker in een VVE nodig hebt die dit gewoon echt wil en verder krijgt.
Ja.
En de rest daar mee krijgt. Ja. Ja.
Pepijn, met Havensteder. Hebben jullie gedeeld bezit met
zeker.
Eigenaar?
Ja, ja, nog redelijk beperkt hoor. Maar ik merk wel een enorm succes van wat je net vertelde. We hebben echt heel veel VVE's die op ons afkomen. Ook label A, B complexen. Dus ik ben ze soms zelfs aan het afrennen. Van, jongens, ons geld willen we niet nu hier in de A en B steken. Maar meer in de slechtere woning. Een beetje het nadeel van die regels merk ik wel. En daarvan ondersteun ik ook heel graag dat het simpeler wordt om tot een besluit te komen binnen VVE. We merken nu wel dat ze dat momentum zo weer heel erg willen benutten. En dat ze daarmee ook gelijk een soort overshoot pakken van, oh, dan gaan we dit allemaal in één keer doen. Terwijl ik denk van, dat glas had nog best even meegekund. Of het dak hoeft nog niet gedaan te worden.
Het is ook niet echt duurzaam om te snel te verduurzamen.
Nee, precies. En je merkt nu toch wel dat mensen, ja, godzijdank komen we hier uit. We gaan hiervoor en dan maar in één keer. Dus dat merk ik vooral. Dat het, ik vind ze soms te agressief isoleren, bij wijze van spreken. Terwijl ik het liever heb dat ze dat meer gefaseerd op de natuurlijke momenten doen. Want dat is volgens mij ook veel duurzamer.
Agressief isoleren, dat heb ik echt nooit gehoord.
Nee.
En dat doen we ook wel een beetje vanuit het gedrag van een eigenaar.
We doen te veel.
Die van zichzelf is. Hè? Die denkt van, ik neem de pijn nu in plaats van verder down the line.
Maar toch doen veel particulieren dat niet. Dus ik heb mijn huis ook verduurzaamd, maar ik doe het stapje voor stapje om het ook enigszins thuis behapbaar te houden. Op een of andere manier in de VVE ben je toch blij dat de buurman ook meegaat. En dan ga je maar met z'n allen.
Ga je met z'n allen, ja.
Dus dat aan de ene kant mooi natuurlijk voor Nederland en voor de energiebesparing. Maar uiteindelijk doe je de juiste dingen op het juiste moment, is dat volgens mij zonde.
Nou ja, Theo, volgens mij had jij het er al in het begin al over, die continuïteit. Maar dat is dus ontzettend ingewikkeld om dat op een goede manier voor elkaar te krijgen. Wanneer doe je de juiste dingen, zodat bouwer ook weet dat je gewoon in ieder geval die continuïteit goed is, zodat jij daar je mensen op in kan zetten.
Ja, dat is dus uiteindelijk die andere vorm van samenwerking en partnerselectie, waarbij je met een aantal aanbiedende partijen, dus bouwers zeg maar, je pieken en dalen kan afromen.
En dat zou je dat willen dat meer corporaties zo, net wat je net benoemde inderdaad, zo'n aanbesteding met vijf...
Nou ja, uiteindelijk ga je en van elkaar leren en je kan iets doen met het, nou ja, de verdeling zeg maar van de workload. Ik denk dat je ook wel eens herkent dat je, jullie hebben huisaannemers, dat er een soms best vol zit. Ja, daar heb je last van. Ja. Je net harder zou willen. Hè? Dus hoe zorg je ervoor dat dat op een transparante, meetbare, toetsbare manier in goed overleg kan?
Want jij deelt dan ook informatie met je collega-bouwers die ook geselecteerd zijn? Of deelt...
Ja, die tender die is echt zo uitgezet met als doel samen leren. Open, transparant.
Alles open, met iedereen. Ja. Ja.
Kijk, het fijne voor de corporatie is ook, of de corporaties die betrokken zijn, ze hebben een uitvoeringsmachine gewoon gereserveerd voor de komende jaren. Dat is natuurlijk ook super prettig.
Ja, dus het is voor de andere kant is het ook prettig.
Dus
het is
een capaciteit gedacht.
Het is dan niet meer voor de publieke kant is het handig, maar voor de private markt, voor de bouwpartij is het ook handig.
Nou, ja.
Maar waarom gebeurt het dan niet op meerdere plekken? Of kunnen we dit toepassen op meerdere plekken?
Er is wel heel veel bestuurlijke moed voor nodig, denk ik.
Oké. Okay. Ja.
Als ik het zo mag inschatten.
Ja, we hebben sinds 2015 eigenlijk al vaste verduurzamingspartners die voor ons werken. Maar wel specifiek alleen voor Havensteden. Ik vind het heel mooi wat in Den Haag gebeurt inderdaad met meerdere corporaties.
Omdat je wijk en buurt dan als één kan zien.
Ja, en dat is ook heel erg gekoppeld aan Rotterdam heeft een redelijk unieke wijk per corporatie. Ja. Dus daar is dan weer...
Kunnen we hier vanuit het ministerie ook op gaan duwen, Jan?
Maar dat doen we.
Meer van dit soort clusters krijgen.
Maar dat doen we.
Waardoor er ook...
Nee, maar dit is... Kijk, een paar dingen daarover. Eerst, het klopt precies wat hier gezegd wordt. Het is ook een soort cultuur bij sommige corporaties die al langjarig met aannemers uit de buurt afspraken hebben waar het lastig is om daar doorheen te kruisen. Dus wij sturen hier via een paar manieren op. In de eerste plaats staat in die nationale prestatieafspraken dat je ook moet proberen om dat zoveel mogelijk in verbouwstromen te krijgen.
Ja.
We hebben het programma verbouwstromen. Verbouwstromen dat precies zich richt op waar zitten nou kansrijke samenwerkingsverbanden tussen corporaties waar aan de andere kant consortia op in kunnen schrijven. Dus hoe komen we dan tot die opschaling?
En
we
hebben je wil het misschien wel niet alleen met woningbouwcorporaties, maar misschien ook wel met een gemeente of met een belegger of met andere woningeigenaren die daar ook in datzelfde gebied zitten. Dat zijn natuurlijk
zeker. Dus daar kom ik zo meteen op. Dus dat is het eerste. En dan heb je nog die subsidieregeling, de meer, die daar precies over gaat. Dat gaat over het opzetten van experimentele meerjarige renovatiestromen. Het andere deel is precies die wijkgerichte aanpak die je zegt. Dus een belangrijk sturend instrument in die hele warmtetransitie is dat gemeenten moeten gaan aanwijzen wat de energievoorziening wordt in een bepaalde wijk. Daar moeten ze een warmteprogramma voor maken. En in de komende jaren, komende jaar eigenlijk, moeten die warmteprogramma's worden gemaakt. Er zitten twee belangrijke wetten boven, die aangenomen zijn. En één daarvan is de wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, waarin die bevoegdheid voor die gemeente staat. En juist die duidelijkheid die de gemeente de komende tijd moeten gaan geven, is heel erg belangrijk. Want dan hebben mensen handelingsperspectieven. Zowel bouwers, dat ze weten wat er in die gemeente, als corporaties, van wat is nou eigenlijk de uiteindelijke warmteoplossing hier.
Dus als de woningeigenaar, als de VVE, als de iedereen heeft dat nodig.
Dus die duidelijkheid over wat is de eindoplossing die hier maatschappelijk het goedkoopst is, leidt ook tot dit soort opschaling, omdat je dan veel gebiedsgerichter kan kijken.
Moeten we dan toch top-down blijven denken of gaan we bottom-up denken?
Het is een combinatie. Het is altijd die combinatie. Want je hebt namelijk, wat zijn de renovatieplannen van verschillende woningcorporaties? Wat zijn de energie die er zit bij bewonersinitiatieven? Maar het is aan de andere kant ook belangrijk om te bepalen en te kijken, wat is nou eigenlijk de meest logische oplossing vanuit een maatschappelijk perspectief voor een wijk? En als je daar allemaal kleine plukjes hebt van mensen die net iets anders doen, ontkracht dat ook weer het collectief. En dat is precies wat je ziet gebeuren met kleine, soms kleine bewonersinitiatieven. Die contrair staan aan wat eigenlijk de ideale oplossing daarbinnen is. Dus die warmteprogramma's, die duidelijkheid daarbinnen is heel erg van belang. Maar het komt denk ik juist van twee kanten. Dat moet ook bij elkaar komen.
Nou, dan gaan we toch eventjes bottom-up doen. Beginnen we bij Theo. Als je morgen één duurzame oplossing op nationale schaal kan invoeren, wat zou dat zijn?
Daar moet ik even over nadenken.
Nou, als Pepijn hem heeft, dan mag hij erin schieten.
Volgens mij is dat wel de wetgeving die we nu in gang hebben gezet, dat die geaccordeerd worden en dat we die gewoon in uitvoering gaan brengen. Dus de WGW, de WCW, dat zijn hele mooie wetten volgens mij. Maar ik ben bang dat we de komende 2, 3, 4 jaar nog wel aan het zoeken zijn hoe we dat precies uitvoeringen aan die wetten gaan geven. Los van het feit dat we nog niet echt heel veel publieke warmtebedrijven hebben. Dus op dat vlak zijn we nog heel erg zoekende, denk ik, de komende jaren. Dus als dat even snel kan, heel graag.
Je merkt met deze vraag dat die toch top-down gaat komen, Jan.
Nou, weet ik niet. Ik zat er nog wel even over na te denken. Dat er komt vanuit Europa best wel andere regelgeving op ons af op CO2-vlak. En we hebben heel veel verschillende regels. Hè? Dus van eind deze dag wordt natuurlijk samenwerking in toekomstbestendige gebiedsontwikkeling onderschreven of ondersteund door heel veel mensen. En wat ik mooi vind is dat daar nu in opgenomen is dat we op een aantal locaties, volgens mij uit mijn hoofd 20 of 30 locaties gaan kijken, hoe gaan we het nou doen met elkaar? Dus eigenlijk een beetje naar analogie van hoe kunnen we nu van elkaar leren? We weten niet echt nog hoe het zit. Maar op het moment dat je inzicht hebt, dat je weet hoe dingen met elkaar samenwerken of contrair aan elkaar zijn, los van alle regels van BCI, MPG's, banks en weet ik wat allemaal, die inzichten, die leiden, wat mijn overtuiging is, naar straks anders ontwerpen, op een andere manier naar de gebouwde omgeving kijken en breder dan alleen het gebouw. En die leercurve met elkaar opdoen en daar vandaan de nieuwe keuzes voor de toekomst maken. Dat zou ik gaaf vinden.
Je hebt nog geen antwoord gegeven op de vraag, als je één duurzame innovatie op nationale schaal kan invoeren, wat zou het zijn? En ik hoorde naast mij van Pepijn wel al een indicatie. En daarom wilde ik toch naar Jan, want dit komt toch op wetgeving neer, als ik het zo hoor.
Nou, ik zit aan twee verschillende dingen te denken. Het eerste is, om nog even door te gaan op wat er net gezegd werd. Ik denk dat we met elkaar, dat het heel belangrijk is dat we gaan standaardiseren. En dat standaardiseren over alles. Dus dat we zo meteen de Europese regels leidend laten zijn, stoppen met allemaal kleine convenantjes, met manifestjes enzovoort. Dat we helder hebben, dit is het sturende kader, daar kunnen we met z'n allen op innoveren. En dat die renovatiefabriek en die woningfabriek gewoon gevuld worden. Dat is ook voor de circulaire economie, voor de biobased kant, het belangrijkste. Het andere wat ik zat te denken is, we hebben nog één heel belangrijk ding niet genoemd. En dat is, wij sturen allemaal op gedachten als, we moeten dingen normeren, of we moeten ze goed beprijzen, we moeten subsidiëren, we moeten ervoor zorgen dat we financierbaar maken enzovoort. Ja. Maar een heel groot gedeelte wat eigenlijk het ingewikkeldste in onze transitie is dat heel veel mensen die moeten verduurzamen daar helemaal niet mee bezig zijn. Kwetsbare mensen die enorme energiearmoede zitten, die multiproblematiek hebben. Dus vooral, hoe zorgen we nou voor dat we in die wijken ondersteuning bieden, opgaven verbinden, wijkgericht gaan kijken.
Mensen bewust maken?
Mensen bewust maken. Het is bijvoorbeeld een gedachte over koppeling in de NPLV-gebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Kunnen we daar verduurzaming nou meekoppelen met de problemen die daar zijn? En die meekoppelkansen zo'n gebied gewoon weer aantrekkelijk maken. Ook een breder verhaal vertellen dan alleen maar u heeft een kapotte fundering, dus die moet ik aanpakken. Of we hebben een klimaatadaptief probleem. Of we moeten een warmtenet aanleggen. Nee, we maken weer gewoon de wijken van de toekomst met de huizen van de toekomst op plekken waar ze nu al zijn. En dat is wel echt ingewikkeld.
Ik vind het eigenlijk een hartstikke mooie slotreflectie eigenlijk op dit gesprek.
Nou.
Wij gingen in gesprek met Theo Rook, directeur commercie van Van Wijnen. Met Pepijn van Lobenstein.
Havensteder.
Van Havensteder. En Jan van Beuningen, directeur bouw en energie bij VRO. Heren, mag ik jullie van harte danken voor dit hartstikke leuke gesprek. Ik hoop dat jullie nog een hele mooie dag hebben hier beneden. Er is genoeg te zien. Ik hoop dat jullie een hoop inspiratie opdoen. Wouter.
Ja, dit was de aflevering over toekomstbestendig en duurzaam. Onderdeel van de podcastserie van het ministerie VRO. Live opgenomen op de dag van de volkshuisvesting in Nieuwegein. Dank jullie wel allemaal.
Zeker. Dank.
Bedankt.
Dank.
Dankjewel voor het luisteren. Je luisterde naar een aflevering van de podcast De Steen. Hopelijk hebben we je weer geïnspireerd om een beter gebouwde omgeving te creëren. Er kan namelijk al zo ontzettend veel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door REBF. Dat bestaat uit het jaarlijkse REBF Kennisfestival en het Kenniskabinet Bouw en Vastgoed, waarin markt en politiek samenkomen. Meer informatie kan je vinden op rebf.nl. Het team van REBF wens je een fijne dag toe. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot snel!